Wij lezen Handelingen 18, vanaf vers 24 tot en met hoofdstuk 19, vers 7. En een zekere Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandrijn, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de schriften. Deze was in de weg des Heren onderwezen, en vurig zijnde van geest sprak hij en leerde naarstiglijk de zaken des Heren, wetende alleenlijk de doop van Johannes. En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. En als hij wilde naar Achaïa reizen, de broederen hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen dat zij hem ontvangen zouden. Welke daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degene die geloofden door de genade, want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende, te Efeze kwam, en enige discipelen aldaar vindende, zeide hij tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloofden zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam des Heren Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle dezen waren omtrent 12 mannen. De tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 19, vers 2a. Deze woorden: hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats een persoonlijke vraag. Ten tweede, nader onderwijs. Ten derde, vervuld met de geest. Een persoonlijke vraag, nader onderwijs en vervuld met de geest. Het zal je maar overkomen als je op de man af gevraagd wordt: hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Is jullie dat wel eens overkomen? Dat mensen vragen naar je geloof om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Wij zijn dat niet zo gewend, hè, om elkaar die gerichte, wezenlijke vragen te stellen. Toch moeten we dat maar doen. Zeker, je moet ook jezelf die vragen stellen, maar toch moeten we dat maar doen. Een man tegen zijn vrouw, vrouw tegen haar man, de ouders, de kinderen, omgekeerd, ambtsdragers. Als het goed is, is dat ook gebeurd, hè, in de persoonlijke gesprekken die geweest zijn. is gevraagd naar de kern. Kun je nu verantwoording afleggen, want je doet vanmorgen openbare belijdenis des geloofs, kun je nu ook verantwoording afleggen van wat God gedaan heeft? Dat soort vragen, dat moet kunnen leiden. Doet de catechismus ook. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Want van een Bijbels geloof kun je rekenschap afleggen. Dat is echt waar. Een Bijbels geloof is een redelijk geloof. En als je het niet kunt, dan moet je je afvragen, heb ik wel geloof? En als je geen geloof hebt, wat is dan de inhoud van je ja-woord? Als je vanmorgen geen rekenschap kunt afleggen, gemeente, dan kun je ook niet sterven. En dan kun je ook God niet ontmoeten. Zou je dan voor eigen rekening staan? Probeer je voor te stellen wat hier gebeurt. Hè? Paulus komt er in Efeze en hij vindt enige discipelen. Dat is ook een wonder. In de handelingen wordt het woordje discipel altijd gebruikt voor ware christenen. Voor kinderen van God. Dus hij vindt er een paar. Ook een wonder. En dan vraagt hij gelijk op de man af. Wij zouden vandaag zeggen, nou ja, zo'n dominee is helemaal niet pastoraal. Hè, maar je moet gewoon eerst. Nee, hij vraagt gelijk op de man af. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als toen gij geloofd hebt? Nee, Paulus doet dat niet om de meetlat aan te leggen. Dat gebeurt soms ook, hè? Dat mensen het eigenlijk niet geloven. Ik moet dan toch maar denken aan Appie van Dam, hè? Die jongen met het syndroom van Down. En hij lag op zijn sterven en toen kwam er iemand die geloofde het eigenlijk niet zo van Appie, want volgens hem zat Appie niet in de goede kerk. Ook dwaasheid in top, maar goed. En die wilde eigenlijk de meetlat aanleggen en zei, ja, Appie, nog ga je sterven, hè? En dan komt het erop aan. En dan? Maar in al zijn onschuld en kinderlijk geloof, zei Appie, ik ga niet sterven, zegt hij, maar ik ga leven en de daden des Heren verkondigen. Nou, dat is geloofsbelijdenis. Die jongen met het syndroom van Down had de geest ontvangen en kon rekenschap afleggen van de hoop die in hem was. Ik ga niet sterven, zegt hij, want hij was al gestorven met Christus. En ik ga leven en de daden des Heren verkondigen. En hij mag nu al zoveel jaren juichen voor de troon van het Lam. Onafgebroken, de daden des Heren verkondigen. God had hem opgezocht. Gij de Heilige Geest ontvangt. Als gij geloofd hebt. Zoek de man af. Niet verkeerd. Uit zielszorg. Uit bewogenheid. Niet uit hoogmoed of hardvochtigheid. Want in heel onze schriftlezing kom je die geest van hardvochtigheid niet tegen. En gaat Paulus er alleen maar om deze... Nou ja, laat ik allemaal vast zeggen, oud-testamentische gelovigen verder te leiden. Om het beginsel dat zij ontvangen hadden tot ontplooiing te brengen. Daar is het Paulus om begonnen. En dat is ook ware zielszorg, ware zielszorg. Nou, dus even terug. Hè. Komt er zomaar een directe vraag op je af. En kun je daar nou antwoord op geven? Wat is de situatie voor onze tekst? Paulus is voor de tweede keer in Efeze. Hij was er al eerder geweest, toen maar heel kort. Maar blijkbaar was toen de prediker niet ongezegend gebleven in die toch wel grote stad, heidense stad Efeze. En Paulus is toen verder gegaan om elders het evangelie te verkondigen. En ondertussen is daar Apollos gekomen. Een Jood, maar geboren in Alexandrijn, maar wel machtig in de schriften. Kijk, jullie hebben een jaar beleidingscategorisatie gehad en een paar jaar de categorisatie daarvoor, in ieder geval sommigen. Maar wat weet je nou eigenlijk? Ook eigenlijk wel een aanklacht, hè? Hier een Joodse man die machtig is in de schriften. We mogen gerust wat meer moeite doen en wat meer tijd afzonderen om de schriften te bestuderen. Machtig in de schriften. Vurig van geest. Een begaafd spreker. En hij gaat dan ook preken daar in de synagoge van Efeze. Dan zijn er twee mensen die onder zijn gehoor zitten, geoefende christenen. Zie je? Zie je dat het in het koninkrijk der hemelen niet allemaal gelijk is? Er zijn toch mensen die nader zijn onderwezen in de geheimen van het koninkrijk dan anderen. En die twee mensen, Aquila en Priscilla, die hebben oren gekregen. Dat hebben wij ook. Maar oren zoals gistermiddag. Je hoort het of je hoort het niet. Heb je nu wel eens gehoord? Taal van het hart. Dat kun je horen. Of iemand vanuit het hart spreekt, of alleen maar vanuit het hoofd. Nou, Aquila en Priscilla hebben die oren gekregen. En die krijg je als je wederom geboren wordt, dan krijg je ook nieuwe oren. Dan gaat het niet meer over of preken te moeilijk zijn en zo, of dat het mooie preken waren. Dat zijn wel echt van die woorden en van die uitdrukkingen die je onbekeerlijkheid verraden. Maar dan gaat het erom, je luistert of er een lam geslacht wordt tijdens de prediking. Daar gaat het om. Want het lam heb je door genade leren kennen. Daar gaat het om. En dan gaat het erom of je een kus mag krijgen van Jezus' mond. Daar gaat het om. En dan gaat het erom of je hoort hoe. Daar gaat het om. En die Aquila en Priscilla, die luisteren naar de prediking van Apollos. En ze denken, hier ontbreekt nog iets. En dan gaan ze niet buiten staan. En dan gaan ze zeggen, nou ja, is dat nou een dominee? Ja, die zegt maar de helft. En die weet zelf nog niet eens. Dan gaan ze niet in het midden van de gemeente over hun dominee praten. Maar ze nodigen Apollos uit en zeggen, kom. En dan gaan ze hem de weg. Dus heren, nader, bescheidenlijker uitleggen. In de tweede gedachte ga ik zo uitleggen wat er aan de hand was. Want Apollos, die kende alleen nog maar de doop van Johannes. En Aquila en Priscilla gaan hem uitleggen dat er een kruis gestaan heeft, dat er een leeg graf is, en dat Christus is opgevaren en dat de geest is uitgestort. En dat is ook waar. Dan zegt Apollos niet, ja, maar ik ben dominee. Weten jullie soms beter dan je dominee? Blijkbaar is de man, de voorganger, met ootmoed bekleed. En hij neemt het onderwijs van deze twee geoefende christenen gaarne aan. En dan vertrekt hij en dan gaat hij des te vuriger vanuit de schriften bewijzen dat Jezus is de Christus. En veel Joden komen dan door genade tot geloof. Dus Apollos is rijker uit Efeze weggegaan dan dat hij daar gekomen is. Dat hoop ik ook voor onze gasten en voor iedereen, dat we rijker de kerk uitgaan dan dat we erin gekomen zijn. En dan hoop ik dat u daarom in de bedelaarsgestalte gekomen bent en niet met een hart van dat u het wel weet en heeft, maar moede, arm en naakt gekomen. Om vervuld met de Heilige Geest naar huis te gaan. En als dan Apollos dus weer weggaat, en we vinden hem in Korinthe, blijkens de schriftlezing, dan is Paulus inmiddels weer teruggekomen in Efeze. Zo gaat dat, hè? Opdat je niet zou hangen aan een dominee. Het zijn ook maar mensen. En die kunnen je uiteindelijk ook niks geven. In het Koninkrijk der Hemelen is het blijkbaar komen en gaan, alleen de Geest blijft. Als we tenminste niet in ongeloof volharden, want dan kan de Geest ook weggaan. Maar de Geest blijft in ieder geval bij zijn kerk. Hij woont daar. Maar de ene dienstknecht is gegaan en de andere dienstknecht komt weer. En die gaan elkaar ook niet betwisten, maar die mogen elkaar aanvullen. Paulus schrijft ook in Efeze 3, met al de heiligen, zegt hij. Hij zegt niet, ik ben de beste dominee. Hij zegt, ik ben de minste van al de apostelen. Dat is genade. Met al de heiligen. Want er is zo'n onaanspeurlijke rijkdom in Christus, dat er niet één dominee is die die heerlijkheid kan verkondigen. Onmogelijk. Elke dominee heeft een bepaalde eenzijdigheid. Maar God wil zijn knechten gebruiken, ook voor zijn kinderen verschillende knechten gebruiken, om het geestelijke leven nader tot ontplooiing te brengen. Omdat ze zullen zien dat er meer is. Er is altijd meer te verkrijgen. Er is altijd meer te verkrijgen. En zo komt Paulus in Efeze en hij vindt daar dus een twaalftal, ja, toch gelovigen. Want kijk maar in onze tekst. Heb gij de Heilige Geest ontvangen toen gij geloofd hebt? Dus Paulus zegt niet van ja, maar hebben jullie wel geloofd? Hij neemt het over, om zo maar te zeggen. Hij herkent hier iets van het ware werk van de Here. Deze 12 hebben dus wel geloofd. Want het woordje als moet je dus lezen als toen. He, dus niet twijfelend, hebben jullie toen echt wel geloofd? En dat moet blijken uit de vrucht. Nee, jullie hebben geloofd. Maar hebben jullie toen de Geest wel ontvangen? De Geest wel ontvangen. Dus de Bijbel leert ons dat er een ware geloof kan zijn. En dat je toch eigenlijk nog niet alles weet. Dat er een ware geloof kan zijn, maar dat je nog geen volkomen geloof hebt. Dat er een ware geloof kan zijn dat zwakker en sterker is. Dat minder en meer is. De Schrift laat ons zien dat er een toevluchtnemend geloof is en een verzekerd geloof is. Dat er ook standen zijn in het geloof. Dus wij moeten nooit gaan veroordelen met een meetlat en zeggen, ach, er moet nog meer zijn. Deze 12 hebben dus een waar geloof. Waar kun je nu een ware geloof aan herkennen? En leg je leven er eens naast, nieuwe lidmaten. Nou, dit, hè, de grondwoorden, met name in het Hebreeuws. Dat heb ik jullie uitgelegd, weet je het nog? Dat is altijd toevluchtnemend van karakter. Een waar geloof vlucht altijd uit de ellende. En wat is nou ellende? Ellende is uitlandig, buitenslands, zonder God en zonder op. Weet je dat? Dat je ogen openginnen en dan ben je zonder God en zonder hoop in de wereld. Dan ben je niet thuis. Dan zwerf je maar wat over de wereld en je voelt je zo ellendig. En als je moet sterven, dan moet je God ontmoeten en dat kun je niet. En hoe moet het nu? Dan heb je vragen. Dus een waar geloof vlucht altijd uit zijn ellende. Naar de voorgestelde hoop die in Christus Jezus is. Kijk maar in de christenreis, hè. Wat doet evangelist? Wat doen al Gods knechten als christen daar ellendig en wel daar buiten de stad verderf staat? Dan weet hij niet waar hij heen moet. En dan wordt hij gelijk gewezen op de deur, op de poort, op Christus, op niemand anders. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. En Christus zit het niet. Ziet wel die fonkelende sterretjes, de beloften van het evangelie. En al die beloften zijn in Christus. Ja en amen. Wel, zegt evangelist, houd die belofte dan maar in het oog. Dan kom je vanzelf bij de poort. En daar moet je zijn. Daar moet je zijn. Bij de poort. Om door de poort in te gaan. Om op die smalle weg te komen. Dat is het begin, hoor, de poort. Dat is het begin. Dus dat is een ware geloof. Het vlucht altijd uit zijn ellende, zonder God en zonder hoop. De voorgestelde hoop, Jezus Christus, want Hij is de weg tot de Vader. God kwijt, om in Christus God tot je deel te krijgen. Weet je het nog? Als je buiten staat en er breekt een regen- en onweersbui los. En dan weet je het, hè, dan moet ik door die deur naar binnen, dan sta ik droog, dan ben ik veilig. Nou, dus deze 12 hadden een waar geloof. Al ontbrak er het een en ander aan, een waar geloof. Dat is jezelf veroordelen en de gerechtigheid vinden in Christus. En wat zegt de Heer Jezus? Als de geest is uitgestort, dan zullen stromen van levend water uit je buik vloeien. En dat is wat hier ontbrak. Heb gij de geest ontvangen, als gij geloofd hebt? Onze tweede gedachte, nader onderwijs. Kijk, laat ik dat ook maar zeggen. Alles wat uit God geboren is, dat is eerlijk. En als je eerlijk bent, dan praat je nooit boven je stand. Dat moet je me goed onthouden. Eerlijke mensen praten nooit mooier dan wat ze geleerd hebben, wat ze gezien hebben, wat ze geloven. Wat een onthutsend antwoord geven ze, maar wel heel eerlijk. Ontwapenend. Ze zeggen de geest ontvangen? We hebben nog nooit gehoord van een heilige geest. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Hoe lang zit u al in de kerk? En wat weet u eigenlijk? Nog een keer. Hoe lang zit u al in de kerk? En wat weet u eigenlijk? Het is met de kennis binnen de kerken droevig gesteld. En daarom hoop ik dat jullie straks alle middelen zullen waarnemen om nader onderwijs vanuit het woord te ontvangen. En dat jullie alle middelen zullen waarnemen om de leer die naar de godzaligheid is, helder voor ogen te hebben. Maar wij moeten ons niet afvragen, hoe kan dat nou toch? Dat het twaalftal niet weet dat er ooit een heilige geest is geweest. Ze kenden toch ook de schriften uit het Oude Testament? Het was toch Pinksteren geweest? Paulus heeft toch in Efeze gepreekt? Tal van vragen kun je hebben. Nee. Hoe komt het dat wij zo weinig weten? Dat is één. In de tweede plaats, ik heb al gezegd dat Efeze natuurlijk een geweldig grote wereldstad was. Ja, en Paulus is er maar even geweest. En misschien is hij daar ergens in het noorden geweest. En die twaalftal is nu in het zuiden. Ik. Zeg maar wat. En de moderne communicatiemiddelen van vandaag aan de dag, die waren er toen eenvoudig nog niet. Dus dat kan. Dat ze het niet gehoord hebben. In de derde plaats, en dat vind ik eigenlijk allemaal veel belangrijker, Paulus spreekt niet verachtelijk over de vroegere leraars. Of hij zegt niet bestraffend, hoe komt dat nu dat jullie dat niet weten? Maar hij geeft nader onderwijs. Kijk, Paulus gaat vragen, maar waarin zijn jullie dan eigenlijk gedoopt? En ze zeiden in de doop van Johannes. En dan gaat Paulus in vers 4 en 5, en daar moet u goed op letten, want dat is wel heel belangrijk. In vers 4 en 5 geeft hij dus nader onderwijs over de doop van Johannes. Dan hoort dat vijfde vers ook bij. Dus dat is heel belangrijk. Dus Paulus gaat nader onderwijs geven. Hij zegt dus niet van, jullie zijn geen ware gelovigen, het is allemaal niks geweest. Hij zegt niet, jullie zijn bedrogen door Apollos. Hij zegt, er is meer te verkrijgen. Nader onderwijs. En dat twaalftal, dat gaat ook aan de voeten van Paulus zitten. Ik denk dat dat ook een kenmerk is van genade. Hè? Dan zeg je niet, ik weet het wel, maar dan begin je onderwijs te ontvangen. Hè, ook als het door de weekskerk is. En als er gelegenheden zijn in het verenigingsleven om nader onderwijs te ontvangen, dan ben je er. Kijk, ik heb al zo dikwijls gehoord, dan zei de beleidingscategezant, dat eigenlijk wel jammer dat het seizoen voorbij is. En dan het volgende seizoen, dan denk je, ja, dan zie ik ze nergens. Vond je het dan wel echt jammer? Nou, dit twaalftal, het gaat aan de voeten van Paulus zitten om nader onderwijs te ontvangen. En dan worden ze onderwezen in de doop van Johannes. Paulus zei, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering. En de doop van Johannes is niet anders dan de doop in het Nieuwe Testament. En de doop die ook straks bediend zal worden, in wezen is dat dezelfde doop. In wezen dezelfde doop. Want er is maar één doop, schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze. Dus wij moeten niet zeggen, de doop van Johannes was een wezenlijk andere doop dan de doop van de apostelen en de doop van vandaag aan de dag en de kinderdoop. Dat is in wezen één en dezelfde doop. Namelijk de doop der bekering. En vergeving van zonden. Dat. En dat geldt de kinderen net als de volwassenen. In de belofte. In de belofte. Want toen Johannes daar stond aan de oevers van Betabara en hij ging daar preken, toen riep hij het volk op, bekeert u. Dat waren de kinderen des verbonds. Ze hadden het teken van de besnijdenis. Maar daarmee waren ze er niet. De doop, het teken maakt niet zalig. Nee, het gaat om de betekenende zaak. En nu is het waar. De volwassenen hebben eerst de betekenende zaak door het geloof omhelst. En daarna zijn ze gedoopt. En voor de kinderen geldt dat de betekenende zaak hun is toegezegd, beloofd. En dat God door middel van de doop zijn belofte verzegeld. Dat is een onderscheid. Dus de doop van Johannes is de doop der bekering. Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is Christus Jezus. Dus die doop veronderstelt geloof. En je zou eigenlijk mogen zeggen, Luc, en jij hoopt straks dat teken van de doop te ontvangen, dat veronderstelt dus een waar geloof in Christus. Dus een hartelijke bekering, een verlaten van de zonde en een toevlucht hebben genomen tot Christus, door wiens verdiensten je zonden vergeven zijn. Dat is straks jouw ja. Maar als jullie drie ja zeggen, zeg je in wezen niks anders. Onthoud het goed hoor. En is het waar of niet, daar gaat God over. Daar gaat God over. Zullen we het allemaal goed onthouden als wij ooit ons ja-woord hebben gegeven? Dan zeg je niks anders dan het geloof in Christus. Ah, zegt iemand, en daarom doe ik geen belijdenis, maar dat kan ik niet. Niks van die vrome frats. Je hebt je te bekeren en te geloven. In Christus. In Christus. Dus dat was de prediking van Johannes de Doper. Christus die na hem kwam. Kijk, Johannes was een drempelfiguur, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk hoorde hij niet meer bij het Oude Testament. Want onder het Oude Testament hebben ze de Heer Jezus van verre gezien. Maar Johannes kon zeggen, ik wijs hem aan die midden onder u staat. Hij kon hem als het ware met zijn vinger aanraken. Maar Johannes heeft niet meegemaakt dat de Heer Jezus is gestorven aan het kruis. En dat hij is opgewekt uit het graf. En dat hij ten hemel is gevaren. Dat wist Johannes weer niet. Zoals die andere Johannes, de apostel Johannes, dat kun je lezen in 1 Johannes 1. Dan zegt hij wat wij met onze lichamelijke ogen hebben gezien. En wat wij met onze lichamelijke handen hebben getast, dat verkondigen wij u. Dus de apostel Johannes en al die andere apostelen, die hadden een rijkere bediening dan Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper had weer een rijkere bediening dan al de profeten die voor hem geweest waren. Kijk, Johannes die kon preken, hij is er al, maar hij moet nog wel lijden en sterven. Zo was de positie van Johannes een unieke positie. En dat gold ook voor al de gelovigen die toen leefden. Dat was een unieke positie. Het geestelijk leven van vandaag mag nooit getoetst worden aan en vergeleken worden met de gelovigen die in die positie waren. Dus tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Want wij leven onder de bedeling van het Nieuwe Testament. Maar let erop, en dat is dus in wezen hetzelfde. En die hem hoorden, dus nu is Paulus nog steeds aan het woord. En dan vertelt hij nog steeds van wat daar gebeurde aan de oevers van Betabara, bij de Jordaan. En die hem, staat schuin gedrukt, hè? Dus in het Grieks vind je dat woordje niet. Wie is die hem? Nou, als Paulus het nog steeds heeft over die situatie daar bij de Jordaan, dan is dat dus Johannes de Doper zelf. En die, dat waren dus allen die tot hem kwamen en geloofden in Christus, die werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Jazeker, als de vertegenwoordiger van God drieënig en als de plaatsvervanger van arme en ellendige zondaren, toch? Want God heeft in Christus een verbond gemaakt en dat voor arme zondaren. Dus Christus staat aan de kant van de drie-enige God en hij staat ook aan de kant van arme verloren zondaren. Dus daarom werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dus die doop van Johannes verschilt niet met de doop die straks bediend wordt of de doop die aan de kinderen bediend is geworden. Oudtestamentische gelovigen die werden gerechtvaardigd door het geloof in de belofte van de komende Christus. Adam en Eva. Als de Heere tegen de slang zegt, en dan horen Adam en Eva dat, ik zal vijandschap zetten, het zaad van deze vrouw zal u de kop vermorzelen. Hebben Adam en Eva bij die belofte geleefd. Want het geloof is altijd geloof in de belofte. Onthoud dat goed. Waar geloof is altijd geloof in de belofte van het evangelie. Alleen die oudtestamentische gelovigen, die kenden nog niet de volle de verlossing die er in Christus is. Omdat Christus nog niet gekomen was. Kijk, en daarom zei de Heer Jezus in Johannes 7, dat wie tot hem komt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest die nog niet uitgestort was. Dus onder het Oude Testament was het minder vol, minder rijk, minder heerlijk zou je kunnen zeggen, dan nu. Of laat ik het maar zo zeggen. Ik heb het gisteren ook gezegd, maar dat vind ik niet erg om te herhalen. De weg is gebaand. De schuld is betaald. Aan Gods recht is voldaan. De wet is in de verdoemende zin het zwijgen opgelegd. Dat is de prediking van de gekomen Christus. Zie je? Dus onder het Oude Testament en ook de doop van Johannes, dat was nog een doop dat Christus nog alles moest volbrengen. En daarom waren ze nog onder het Oude Testament de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. De bediening des doods, schrijft de apostel. Ze waren altijd nog vervuld met een zekere vrees. Er was altijd nog een afstand. De vadernaam was nog zelden op de lippen. Maar onder het Nieuwe Testament is daar die geest van adoptie, de aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. God is verzoend. Schuld is betaald. De ongerechtigheid is weggenomen. In Christus. Dus als de geest is uitgestort en is komen wonen met Pinksteren, dan worden al die weldaden van de verheerlijkte Christus genoten door het geloof. Het is volbracht. Zie je het verschil? Dus onder het Oude Testament werd gepredikt, hij komt om alles te volbrengen. En onder het Nieuwe Testament gepredikt, hij is gekomen die alles heeft volbracht. Onze laatste gedachte. Wij stonden dus stil bij een persoonlijke vraag. Ten tweede nader onderwijs. En nu vervuld met de geest. Want dat onderwijs, dat wordt blijkbaar gezegend. En als Paulus hen de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. Dat is hetzelfde als dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. En ze spraken met vreemde talen en profeteerden. Dus Paulus legde hun de handen op. Dominee W.L. Tucker, zeer godvrezend predikant, echt oud hervormd, die zegt, die handen van Paulus, dat zijn eigenlijk de handen van Christus, toen hij zegerend opvoer ten hemel. Uw hart wordt er niet ontroerd. Is u nut dat ik wegga? En als hij weggaat, dan zie je zijn doorboorde handen, uit wiens lijden al die weldaden voortkomen. Uit de schatten van het verbond der genade. Dan ben je rijk. In Christus gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel. Ze worden vervuld met de Heilige Geest. Dus nog een keer, als de geest bij hen kwam, staat er, dat is hetzelfde als dat ze vervuld werden. Of als de geest op hen kwam, hetzelfde als dat ze vervuld werden. En wanneer word je nu vol van de geest, dat staat in Galaten 3, hebt gij de geest ontvangen uit de prediking van de wet? En vandaag aan de dag, dan wordt van het geloven ook weer een wet gemaakt. Dan zeg je, ja, maar je moet geloven. Je moet geloven dat de Heer Jezus is gestorven, dat moet je aannemen, dan moet je op vertrouwen en dan moet je weer wat doen. Dat is weer de wet. Nou, heb jij de geest ontvangen uit de prediking van de wet? Nee! Maar uit de prediking van het evangelie. Want als Christus komt, dan neemt hij het geloof ook mee. Dat is een gave van God. Maar je moet niks. Het wordt gegeven. Het overkomt je. Het gebeurt je. En nu staat de vrucht erbij, hè? Hoe kun je nou weten of je echt vervuld bent met de Heilige Geest? Wel staat er, en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. Het woordje vreemd staat ook weer schuin gedrukt, hè? Het staat dus niet in het Grieks. Maar nog maar een keer gistermiddag. Je hoort het, of je hoort het niet. Waar heeft die dominee dat toch eigenlijk over? Je hoort het, of je hoort het niet. Ze spraken een taal. Dan zeggen ze straks op je werk van, ja, die mensen die hebben wel die rare woorden. Ja, die praten anders dan anderen. Is dat zo? Zeggen ze op je werk of in de buurt waar je woont, die praten altijd anders. Of praten we net als de wereld? We spraken met vreemde talen en profeteerden. Wat is dat nou eigenlijk, profeteren? Krijg je dan bepaalde inzichten hoe dat morgen allemaal gaat en zo? De gave van de profetie, waar ze zich in Korinthe zo op beroemden. En ze zeiden er in Korinthe, als je niet bijvoorbeeld in de toekomst kunt kijken en het kunt voorspellen, ja, dan ben je geen echt kind van God. Zou dat mee bedoeld worden? Denk ik niet. Denk ik niet. Met dat soort dingen moet je uiterst voorzichtig zijn. Hè? Dat bijzondere, dat willen we natuurlijk wel graag. Daar moeten we uiterst voorzichtig mee zijn. Eigenlijk lees je na Handelingen 19 nooit meer van dat soort dingen. Daarom zou het best eens kunnen zijn dat met name die bijzondere gaven voorbehouden waren aan die eerste kerk in Handelingen. Dus daar moeten we maar niet zo naar staan, dat is het bijzondere. Maar dat profeteren, dat is eigenlijk hetzelfde als wat in 1 Johannes 2 staat. Gij hebt de zalving van de Heilige Geest. En wat betekent dat? Hè? Nou, je hart vervuld wordt met de Heilige Geest. Nou, heel eenvoudig dit, dan krijg je een honger naar het woord. En dan gaat de Heilige Geest je ook verbanden laten zien in het woord. En zoals Petrus op die eerste Pinksterdag, hij staat op en is vol van de Heilige Geest. En sommigen hadden gezegd, ah, die mensen zijn dronken. En toen kon Petrus hen gelijk weer leggen en hij zegt, nee, maar wat hier gebeurt, dat is al voorspeld door Joël. Als je gezalfd wordt met de Heilige Geest, dan ga je schrift met schrift vergelijken. En dan zie je die wonderlijke eenheid in de schrift. Nee, niet dat alles je altijd even duidelijk is. Ik zeg ook niet dat alles je duidelijk gaat worden. Maar je gaat in ieder geval wel de wezenlijke dingen uit het woord verstaan. En dan zie je dat het Nieuwe Testament een duidelijker licht werpt op het Oude Testament. En dat het Oude en het Nieuwe Testament geen tegenstellingen zijn, maar dat het Nieuwe Testament de vervulling is van het Oude Testament. Dat is de zalving met de Heilige Geest. Dus die Heilige Geest die stuurt je voortdurend in het woord. Heb je de Geest ontvangen? Of is de Bijbel een stiefkind? Allen die belijdenis hebben gedaan, heb u de Geest ontvangen? Of is de Bijbel een stiefkind? Gaat die Bijbel nog open in onze gezinnen? En geeft de Heilige Geest ook licht over het woord, zodat je het woord gaat verstaan? Nee, en ook niet zo'n bijzonder vreemd licht, weet je wel. Dan hebben mensen gewoon, dan zitten ze ergens in, helemaal alleen in een kamertje en dan krijgen ze zomaar een inval. Dat wordt er niet mee bedoeld. Want de Heilige Geest houdt zich altijd strikt aan het woord, aan het woord. Nou, dat is hetzelfde, hè, toen Apollos was onderwezen door Aquila en Priscilla. Dat lees je dan in vers 28. Want hij overtuigde Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. Dat is wat er gebeurde. Dan zie je overal de Heer Jezus in het Oude en in het Nieuwe Testament. Wat wordt een boek als Leviticus dan een prachtig evangelisch boek. En dan krijgt die geschiedenis van Jozef een heel andere kleur. Want dan zie je dat Jozef een type is van de Heer Jezus. En dan ga je leren dat de profetieën allen vervuld zijn in niemand anders dan Jezus alleen. Heel dat Oude Testament, dat wijst heen naar Christus. En dat schildert de Heer Jezus uit. Dat is wat Apollos gaat doen. Hij gaat bewijzen vanuit het Oude Testament dat Jezus is de Christus. En dan is hij nog vuriger van geest dan daarvoor. Dat is vervuld worden met de geest. Hoef je geen dominee voor te worden? Nee, zoals staat in zondag 12 van onze catechismus. Als je de zalving van Christus deelachtig bent, dan word je ook profeet. Ga je geen rare toekomst voorspellen. Zijn naam belijden dat. Met woorden en in je handel en wandel ga je lijken op de Heer Jezus. Het mooiste zou nou zijn, hè, dat ze op je werk zeggen, nou, die mensen hebben het altijd over Jezus. Dat is eigenlijk een erenaam. Zo is dat waarschijnlijk ontstaan. Hè? In Handelingen 11, in Antiochië, werden die mensen voor het eerst christenen genoemd als scheldnaam. Maar ze hadden het altijd maar over Christus. Nou, dat zou nog mooi zijn, hè? Als jullie vier die naam krijgen. Misschien wel met verachting. Maar geef allemaal niks. Zijn naam belijden. Dus ze hebben vrijmoedigheid. Ze zijn er vol van. Kijk, en als ik dat dan lees, dat de Heilige Geest ja, op hen kwam, dan denk ik, wat houden wij vaak onze eigen naam hoog, hè? Want het is van tweeën één. Of de naam van Jezus, of onze eigen naam. En wat kunnen we het vuur uit onze sloffen lopen om onze eigen naam hoog te houden. En dan bekommeren we ons helemaal niet over die naam van Jezus. Maar als we zijn naam belijden, dan mag mijn naam er wel aangaan. Zijn naam belijden, die zo bewogen was dat hij weende over de stad Jeruzalem. Zijn naam belijden, wat ben ik dan vaak hard. Kijk, de geest heeft maar één verlangen en dan gaan we ook eindigen. En dat is om Christus te verheerlijken. Dus als wij vol zijn van de geest, dan hebben we ook maar één verlangen. Om die zaligmaker centraal te stellen en om hem aan te wijzen en om hem bekend te maken. En gij hebt de zalving van de Heilige Geest. Paulus legt hen de handen op en ze worden vol van de geest, worden gezalfd met de geest. En gij weet alle dingen, zegt Johannes. Dat betekent niet dat je gearriveerd bent, maar dat betekent wel dat je telkens maar weer begeert om die schriften te onderzoeken. Maar als je werkelijk het woord onderzoekt en de geest komt erin mee, dan kom je erachter hoe weinig je weet. En denk je, nou, dat woord, hè? Ja, dat heb je nou nooit uitgelezen. Nooit. Nooit. Dat is de zalving, de Heilige Geest. En gij weet alle dingen. Wat weet je dan? Genoeg tot zaligheid, maar dat je nog zoveel niet weet. We gaan eindigen. Heb gij de geest ontvangen? Toen gij geloofd hebt. Er hebben dringend behoefte aan in de gemeente, in deze verdorven samenleving. Dat in alle eenvoudigheid, in handel en wandel en met woorden, die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, aanwijzen en aanprijzen. Amen.